Broers en zussen, fijn dat we lange tijd weer bij elkaar te zijn hier in Lelystad. Nicolette en ik hebben naar uitgekeken om samen te zingen, God groot te maken, elkaar te ontmoeten en na te denken over het woord van God. Wel, zingen hebben we voor een gedeelte al achter de rug. Liederen die een soort blauwdruk zijn voor ons leven. Moeite, pijn, verdriet, nood. Maar ook troost en uitzicht op een mooie toekomst. Als we om ons heen kijken, zien we maatschappij, of groter nog, een wereldorde, die piept en kraakt in onze voegen. Oorlogen aan de grens met Europa, dreiging dat de oorlog met Rusland uit de hand gaat lopen, de gevolgen van de oorlog, die resulteren in ongekende energietarieven en forse prijsstijging van zowat alle producten die we voor ons dagelijks leven nodig hebben. Oplopende spanning tussen Amerika en China, in de al jaren slepende oneenigheid over Taiwan. Een klimaat wat inmiddels zijn eigen gang gaat. Opwarming van de aarde. Krachtige orkanen en tyfonen, waardoor enorme gebieden onder water komen te staan. Een stikstofcrisis, waardoor onze boeren niet meer weten of ze in de toekomst een bedrijf in stand kunnen houden en hun gezin onderhouden. In ons eigen leven kunnen wij de eindjes nog wel aan elkaar knopen. Is er deze winter nog geld om ons huis warm te stoken en daarnaast nog eten te kopen? Zijn we misschien bang voor oorlogsdreiging? Of realiseren we ons dat we hier in Lelystad nogal ver onder de zeespiegel leven? Zijn we misschien bang voor een nieuwe corona-uitbraak of voor andere rare epidemieën? Ik heb daarom boven deze preek het woordje benauwdheid gezet. Volgens het woordenboek is benauwdheid het gevoel van benauwing of beklemming voor een al dan niet bekend gevaar dat ons bedreigt of kan gaan bedreigen, of voor smart dat ons te wachten staat. Wel, ons woordenboek presteert het om een moeilijk woord uit te leggen in nog veel meer moeilijke woorden. Daar schieten we niet veel mee op. Als we naar de synoniemen van benauwdheid kijken, krijg je woorden als angst, bangheid, bevreesdheid, bezorgdheid, schrik, vrees. In de Bijbel wordt het woord benauwdheid gebruikt in extreme situaties. Een paar voorbeelden. Jacob heeft zijn broer en vader bedrogen door het eerstgeboorterecht te stelen en is daarna gevlucht. God stuurt hem op een gegeven moment terug naar zijn broer. Jacob was doodsbang voor dit weerzien. In dit verband wordt over benauwdheid gesproken. Of denk aan het bootreisje van de apostelen over het meer van Tiberias. Samen met Jezus roeiden ze het meer op, maar voordat ze aan de overkant kwamen stak er een ongewoon harde wind op. Ze dreigden te vergaan. In paniek maakten ze Jezus wakker om gered te worden. Ook een situatie waar je kunt spreken van benauwdheid, en de Bijbel doet dat dan ook. Het grootste voorbeeld is de benauwdheid die Jezus ondervond, vlak voor zijn lijden en sterven. De druk van dit lijden was zo zwaar dat hij tijdens het gebed vlak voor de gevangenneming in Gethsemane bloed heeft gezeten. Ook Lucas 21 vers 25 spreekt over benauwdheid als Jezus vertelt over de tijd vlak voor Jezus zal weerkeren op een wolk. In de Ziende Statenvertaling staat er: en er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren en op aarde benauwdheid onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van de zee en de golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Waaronder heb ik neergezet hoe de NBV dit vertaalt. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en maan en sterren. En op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen worden onmachtig van angst en wat er met de wereld zal gebeuren. Want de hemelse machten zullen wankelen. Ik heb nog even gekeken wat de Engelse vertaling zegt. Die heeft het over woorden als distress of nations, verscheuring van volken, perplexity en hearts failing from fear. Wel, broers en zussen, zo erg is het vandaag de dag nog niet. En we gaan dit ook in deze mate ook niet meemaken. Jezus heeft zijn gemeente dan wel opgenomen. Ik denk wel dat alles wat nu om ons heen gebeurt een aanloop is naar het einde van de aarde en het begin van de eeuwigheid. Dan blijft natuurlijk onverminderd staan dat er van alles aan de hand is op deze aarde. En hoe gaan we nu mee om? Ik ben nog steeds aangesloten op jullie WhatsApp-groep en iedere morgen komen er teksten langs. Dank aan Rob en Marcel. En deze teksten vertellen veel van de manier waarop we met onze benauwdheid, ons verdriet en onze zorgen moeten omgaan. Ik heb er een paar uitgehaald. Jacobus 5, vers 13. Als iemand van u het moeilijk heeft, laat hij dan bidden. Als iemand opgewekt is, laat hij een lied voor God zingen. Bidden. Ons machtigste wapen. Dicht bij God de Vader komen. Maar ook het zingen van een lied, als we het moeilijk hebben, is een mogelijkheid. Neem op Psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij al de dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Allereerst komt het vertrouwen van David, de schrijver van deze psalm, in God naar voren. Blijkbaar is deze psalm ook geschreven in een tijd dat het goed ging met David en het volk Israël. Maar David kijkt ook terug en deelt zijn ervaring. God is erbij, ook als het moeilijk is. Ook als zijn leven gevaar heeft gelopen. Gods nabijheid geeft hem moed in benauwdheid. David sluit de psalm dan ook weer positief af. Gods goedheid is met hem, al de dagen van zijn leven. En tenslotte kijkt David uit naar het leven na het aardse leven. Een eeuwigheid samen met God. Een ander lied. We hebben net opwekking 807 samen gezongen. Een mooi lied om te zingen als het moeilijk is in je leven. Ik heb net al een stukje aangehaald van de apostelen in een storm met een slapende Jezus in de boot. En dat is een gedeelte waar dit lied op teruggrijpt. Storm en golven vrees ik niet, in de morgen zing ik mijn lied. In uw liefde reist u mee, u bent de rust als het stormt op zee. Te snel. In mijn onrust neemt u mijn hand en in mijn vragen houdt uw woord stand. In uw liefde reist u mee, u bent de rust als het stormt op zee. In alles wat er nu om ons heen gebeurt. Dingen waar we geen invloed op hebben. Onze vragen over het waarom en waartoe de ellende om ons heen lijkt toe te nemen. Neemt God het initiatief. God neemt ons bij de hand. En hij leidt ons door de onrust heen. God ziet wat er gebeurt. En hij is almachtig. Er gebeurt niets zonder dat hij het veroorzaakt of toelaat. Alles wordt gebruikt in zijn plan met deze aarde. De wederkomst van Christus. Het enige wat wij hoeven te doen, is die uitgestoken hand van God zien en die hand beetpakken. Nu dan de volgende, opwekking 785. Heeft dezelfde benadering van alles wat om ons heen gebeurt. Ook dit lied kunt u zingen, moeite en zorg. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. In dit couplet zingen we ons vertrouwen in Jezus. En we belijden dat zijn bloed onze redding is. Alleen dat kan ons door de stormen in ons leven leiden. En we mogen zeker weten dat we niet beschaamd, niet teleurgesteld worden. Een ander couplet. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in hem alleen. Als we door de ellende om ons heen niet meer helder kunnen zien waarom en waartoe alles gebeurt, mogen we zien dat we door Gods liefde gedragen worden. Stormen hoeven ons niet te deren en het anker van onze boot kan niet losslaan, want God heeft het vast. In het laatste couplet, wanneer hij komt met luid geschal, weet ik dat hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid ben ik van hem in eeuwigheid. Net als in Psalm 23, waar David ons naar de wederkomst van Christus wijst, doet dit lied dat ook. We mogen weten dat hij ons alle kent bij naam en ons zal roepen. Bekleed met de witte kleren van Jezus, mogen wij de eeuwigheid in. Ik kwam nog een tekst tegen in de WhatsApp-groep. Romeinen 12, vers 13. Help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. En een paar dagen later kwam de tekst uit Galaten 6, vers 2 langs. U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen. Dan voldoet u aan de wet van Christus. Om maar te spreken in veelgehoorde woorden van onze regering, we moeten solidair zijn met elkaar. En dat geldt bijbels gezien zeker voor onze broeders en zusters. Beste mensen, de tijd waar we nu in leven is funest voor de minder bedeelden in onze samenleving. Hoe kun je van een minimumuitkering of salaris rondkomen als de energiekosten meer dan verdubbelen en elke maand de inflatie zo'n 9% is? Zelfs met het plafond in de energiekosten, wat zo slim door ons kabinet vlak voor Prinsjesdag is bedacht, zijn de problemen lang niet verholpen. Denk eens aan de ouderen onder ons. Juist zij hebben behoefte aan warmte en hebben vaak geen geld om energiebeperkende maatregelen te nemen. Of wonen in huizen waar dat niet mogelijk is. Het naar elkaar omzien geldt overigens niet alleen op materieel vlak. Let op elkaar. Spreek met elkaar. Deel je angsten, je zorgen en laat je troosten en opbeuren door je broer of zus. Als je even het zicht verliest door alles wat er om je heen gebeurt, bidden is belangrijk, net als zingen. Maar even belangrijk is het je noden te delen met je broers en zussen uit de gemeente of met de oudsten. Beste broer en zus, misschien zijn er mensen hier die iets hebben van, je kunt u wel zo makkelijk zeggen, wat ik wel en niet moet doen, en vertrouwen op God. Dat is makkelijk gezegd, is makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien denk je wel, je weet niet waar ik doorheen ga. Wel, broeder of zuster, je bent niet de eerste en ook niet de laatste die hiermee worstelt. Ook in Rome, in de tijd van Paulus, waren mensen die het moeilijk hadden. En Paulus zegt in Romeinen 8, vanaf vers 14, het volgende. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen van God. Want je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen de geest van het zoonschap, de welke wij roepen Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Paulus zegt hier tegen de gemeente in Rome, we zijn kinderen van God en geen slaven. We hoeven en mogen ons ook niet meer laten leiden door de angst die de duivel ons probeert aan te praten. We hoeven niet meer onzeker te zijn over de toekomst, want we zijn kinderen van God. We zijn zijn erfgenaam. We leven nu in een tijd waar Paulus in het vervolg over schrijft, Romeinen 9 vanaf vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Paulus was zelf iemand die lijden kende. Hij is herhaalde malen gevangen genomen, gegezeld, geslagen, vernederd. Maar juist in deze omstandigheden heeft Paulus een open blik op de toekomst die hem en ook ons wacht. En de schepping om ons heen piept en kraakt in zijn voegen en verlangt naar de herschepping die er plaats zal vinden bij Jezus' wederkomst. Het einde van de wereld? Misschien vraagt iemand zich nu af of dit het eind van de tijd is. Of Jezus deze week, deze maand of dit jaar zal terugkomen. De vorige keer dat ik hier sprak, heb ik in een preek laten zien dat alle tekenen die in de Bijbel genoemd worden zichtbaar zijn of al hebben plaatsgevonden. Behalve de tekenen die we vermoedelijk niet mee zullen maken, omdat we dan opgenomen zijn. De dag nog het uur is echter bij ons bekend. David Wilkerson, overleden in 2011, verwachtte de Heer terug voor zijn overlijden. We zijn er echter nog. Sinds hij zijn boek schreef, is wel een toename van de natuurrampen, de oorlogen, de instabiliteit van de samenleving te zien. Hoeveel dit nog gaat toenemen en wanneer bij God de maat vol is, dat weten we niet. Voor ons is wel van belang dat we weten dat God alles in zijn hand heeft. In Romeinen 8 schrijft Paulus vanaf vers 31 over de zekerheid van het geloof. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slagschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus Christus onze Heer. Wie, broeders en zusters, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die zijn zoon niet gespaard heeft om ons te redden? De duivel, die ons probeert angst in te boezemen. Poetin, die dreigt met atoomwapens. Broers en zussen, we zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Hoogte nog diepte, machten nog krachten. Poetin, nog de duivel, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God en van zijn zoon, Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u onze God bent. Dank u wel, Heer, dat we uw woord mogen hebben, dat u zo mooi beschrijft in de Bijbel eigenlijk alles wat we om ons heen zien gebeuren. Dank u wel, Heer, dat u alles in handen heeft. En dat het uw plan is wat er met de aarde gebeurt. En dat het leidt naar een veel mooiere schepping dan het nu verworden is. Heer, ik bid, wilt u ons dat vertrouwen geven, Heer? Als er dingen om ons heen gebeuren die we niet snappen, waar we misschien bang voor worden. We mogen weten dat u er dan bent, dat u onze hand wilt pakken, dat u ons wilt dragen. Vader, ik bid u uw nabijheid ook voor deze gemeente. Heer, ook als er hier broeders en zusters zullen zijn die misschien financieel moeilijk gaan hebben. Heer, wilt u ook daarin voorzien. We vragen dat in Jezus' naam. Amen.